Geliefde gemeente, wat was er in het heilige der heiligen? In de tabernakel die door de woestijn meeging, er was die afgezonderde ruimte waar alleen de hoge priester één keer in het jaar mocht binnenkomen. Wat was daarin? Eén ding. Wel iets heel bijzonders, maar er was één ding. De ark. Een ark helemaal van goud, helemaal overtrokken met goud. Die ark was een kist. Dan wel met een bijzonder deksel en die engelen erop, maar op zich was die ark een kist, een bewaarplaats. Op het verzoendeksel zelf was bedoeld om het te laten zien dat de Heere daar wilde wonen en dat hij wilde wonen in de weg van de verzoening. Maar dat het een kist was waar hij zich kon bewaren, dat zegt ook wat. Wat lag er in die ark? Weet de kinderen dat ook? Er lagen drie dingen in de ark. Er lagen de stenen tafelen, de wet. Daar lag een staf, een stok, die was gaan bloeien. De staf van Aaron was dat. En er lag een kruik in, een kruik met manna. Die drie dingen, die wijzen op de bijzondere zorg van de Heere voor zijn volk. De wet, die zegt, God spreekt. De staf zegt, God regeert. God leidt zijn volk. En de kruik met manna die zegt, God zorgt voor zijn volk. En die lagen in de ark. De ark is het beeld van, weten de kinderen hopelijk ook wel. En de ark is het beeld van Christus. Hè? Dat verzoendeksel, Christus is gekomen tot verzoening. De ark is het beeld van Christus. En in die ark lagen dus die drie dingen. Weet je wat het zegt? Dat Christus spreekt. Hij is de grote profeet. Het zegt dat Christus zijn volk leidt. Hij is de grote koning. Die staf. De koninklijke staf. Hij is als laatste de priester die zorgt. Nou, dat werk wat nou de Heer Jezus doet. Dat deed hij niet alleen in de woestijn, maar dat doet hij nog. En zoals Christus drie dingen in die ark liet liggen, zoals Christus drie ambten heeft, zo geeft hij ook drie ambten. En dat heeft met precies hetzelfde te maken. Drie ambten die je elke zondag ook ziet. Diakenen, predikant, ouderlingen. Drie ambten. Die spreken over de zorg van de Heer Jezus voor zijn kerk. Daarover lezen wij eerst Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30. Artikel 30 dus. Maar we lezen, wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke regering die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord. Namelijk, dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om medeherders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, als zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar de regel die de heilige apostel Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Tot zover dit gedeelte. Waarom zijn er ambtsdragers? Dat is de vraag die centraal staat. We hebben eerder gehoord, waarom is er een kerk en waarom ga je naar de kerk? Wat is een goede kerk en wanneer ben je lid van de kerk? Maar nu kijk ik wat meer van hoe gaat het er in de kerk aan toe? En een van de dingen die het meest opvalt, dat is dat er ambtsdragers zijn. Nou, dat is ook wat opvalt in de Bijbel. Als je kijkt hoe werd het nou allemaal georganiseerd in de kerk, dan lees je een heleboel dingen niet. We zijn best wel eens nieuwsgierig van hoeveel mensen zaten nou in de kerk en in wat voor gebouw was dat. En kerkgebouwen hadden ze niet. Maar over dat soort dingen gaat het eigenlijk niet. Waar het wel vaak over gaat, is dat er ambtsdragers waren. Maar waarom eigenlijk? Dat is de vraag. Vier gedachten. Christus spreekt. Christus leidt. En dan lijden in de zin van de leiding hebben. Dus in dit geval niet het lijden van de pijn en de moeite, maar Christus heeft de leiding. Dus Christus leidt, Christus troost en Christus regeert. Waarom zijn er ambtsdragers? Dat heeft dus allemaal met Christus te maken. Ambtsdragers zijn er niet menselijk, niet alleen maar gewoon, het moet allemaal toch georganiseerd worden. Maar dat er ambtsdragers zijn, daarin zien we iets van wat Christus voor zijn kerk wil doen. Vier dingen dus. Christus spreekt, Christus leidt, Christus troost en Christus regeert. Dus als eerste, Christus spreekt. Waarom ga je naar de kerk? We hebben daar natuurlijk over gehad van allerlei dingen die je erbij kunt bedenken. Goede redenen om naar de kerk te gaan. Maar als je gewoon heel simpel bij jezelf houdt. Wanneer voel je de grootste motivatie om naar de kerk te gaan? Dat is als de preken begrijpelijk zijn, als de preken binnenkomen. Als die preken gaan over iets waar je mee zit. En natuurlijk, er zijn allerlei andere redenen bij die je soms ook wel voelt. Voor de zondagse gangen, voor de psalmen en andere ontmoeten, dat kan van alles zijn. Maar ik denk dat we meestal denken aan de preek. Dat is niet voor niets. De prediking is het hart van de kerkdienst. Dat is iets anders dan dat je moet zeggen, als ik de preek niet begrijpen kon, dan was de hele kerk niet voor niks. Want de kerkdienst is niet alleen een preek. Er is ook de zegen, er zijn ook de psalmen, er is ook het bij elkaar zijn met het oog op de eer van God. Het is ook niet zo als de preek mij niet zo bevalt, dan heb ik er niks aan gehad. Dat is niet waar. Maar het is wel zo dat de prediking het hart is van de kerkdienst. Dat zie je heel de Bijbel door. En bij de prediking horen ook de sacramenten, dat zien we dan in dit artikel terug. De sacramenten die die prediking onderstrepen, die zijn er niet in elke dienst, maar die horen er dan wel bij. Zoals God de prediking laat horen, zo laat hij bij tijden ook de prediking zien, in de doop en in het avondmaal. Waarom is dat het hart van de kerk? Nou, dan is het misschien goed om even na te denken over het beeld dat we gelezen hebben. Psalm 23, Handelingen 20. Daar gaat het over een herder. De Heere is mijn herder. Isaiah 40 zegt hetzelfde. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Ezekiel 34, opnieuw. Daarom zal ik een enige herder verwekken, zegt de Heere. Steeds wijst God op zichzelf en wijst op de Heer Jezus. Als de herder. Wat doet nu een herder? Psalm 23. Die zegt best heel veel dingen over wat een herder doet. Betere kinderen. Wat is nou het allerbelangrijkste waar een herder voor moet zorgen? Wil het goed gaan met de schapen? Nou, hij moet zorgen voor eten en drinken. Dat is de kern. De herder die moet zorgen dat die schapen genoeg voedsel krijgen. Hè, dat ze kunnen weiden, dat ze kunnen grazen. En als er op een gegeven moment buiten niet genoeg te eten was, dan moet die zorgen dat er in de kooi extra voer is. Dat is het belangrijkste. Ze moeten gevoed worden en ze moeten te drinken krijgen. En denk ook maar aan vanmorgen, hè, dat hert dat water nodig had. Ze hebben schapen ook water nodig. Eten en drinken. Dat is het belangrijkste werk van een herder. En dat is ook het belangrijkste werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus die wil zijn kinderen voeden en laven. Dus te eten geven en te drinken geven. En hij wil ze voeden met zichzelf. Hij zegt, mijn vlees, dat is echt voedsel. En mijn bloed, dat is echt drinken. Voeden met zichzelf. Maar het middel om gevoed te worden met de Heer Jezus, dat is het woord. Dus je kunt ook zeggen, worden gevoed met het woord. En misschien zijn er ook wel die dat formuliergebed bidden. Voor het eten. Leer ons het hemelse betrachten en sterk onze zielen door uw woord. We hebben niet alleen het voedsel nodig voor ons lichaam, we hebben het voedsel nodig voor onze ziel. En dat is vooral waarom je naar de kerk gaat. En dat is waarom er gepreekt wordt. Het woord van God is het voedsel voor je ziel. Waar gaat het dan om? Wat is er dan precies nodig voor je hart? Het geloof, dat vooral. Het geloof is uit het gehoor, staat er in de Bijbel. Het geloof waarmee we tot Christus komen. Het geloof waardoor we vergeving ontvangen. Het geloof waardoor we recht krijgen op het eeuwige leven. Zonder het geloof kunnen we niet tot God komen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En dat geloof, dat geeft de Heer door het gehoor. En door het gehoor geeft de Heer ook versterking van het geloof en verdieping. Hij geeft opwas in het geestelijke leven. In 1 Petrus 2 lezen we dat. Als nieuwgeboren kinderkens, wees zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opgroeien. En dus het is de Heer erom te doen dat we tot geloof komen en dat in dat geloof wij versterkt worden. Dat is de hoofdzaak in de kerk. En daarom is de prediking het centrale in de kerkdienst. En daarom staat de preekstoel centraal in het kerkgebouw. En ik heb het al een keer eerder genoemd. Daarom ligt de Bijbel centraal op de preekstoel. Als je goed kijkt, zie je al, als je de kerk binnenkomt, dat de Bijbel het belangrijkste is. Maar daarom geeft de Heer dan ook predikanten. Niet dat die predikanten het belangrijkste zijn. Daarom staat een predikant ook achter de Bijbel. Ik moet niet voor de Bijbel gaan staan. Achter de Bijbel. Want die predikant op zichzelf is helemaal niet belangrijk. Die predikant is een mens net zoals ieder ander. Maar wel geroepen om te preken. Geroepen om het woord van Christus uit te dragen. Geroepen om u duidelijk te maken dat de Heer Jezus zich om u bekommert. Dat is de hoofdzaak. En wat is dan toch ook betekenisvol? Dat juist een predikant vrijgesteld wordt. Er zijn drie ambten. Diaken, ouderling en predikant. Maar één van de drie, die krijgt er vrij voor. De ouderlingen, de diaken, die hebben gewoon hun werk en die doen als vrijwilligerswerk, doen ze ook dat ambtelijke werk. En natuurlijk niet, de bedoeling is niet om te zeggen, nou dat hangt er dan een beetje bij. Dat doen we dan als we een uurtje over hebben in de week. Dat is, het ambt, dat is wel iets dat hoort bij je. Maar het is wel zo dat het gewone dagelijks leven doorgaat. Terwijl een predikant speciaal beroepen wordt en speciaal betaald wordt. Betaald om dienstbaar te zijn in het evangelie. Om de hele week te kunnen besteden aan de bevordering van het woord van God. En nogmaals, daarmee is niet de predikant belangrijk. Je kunt er wel eens erg op letten. Hè? Van, gaat met die predikant in die kerk een beetje goed? Wie wordt er hier beroepen? Wie gaat er daarheen? Het gaat soms in de kerk wel een klein beetje zo bij voetbal. En degene die echt van voetbal houdt, die kunt er ook heel druk mee zijn. Welke voetballers er goed zijn en als er een voetballer van club verandert. Zo gaat er soms in de kerk ook een beetje aan toe. Alsof die predikanten belangrijk zijn. Die predikanten zelf zijn niet belangrijk, maar hun plaats is wel belangrijk. Omdat de Heer Jezus daarmee duidelijk laat zien, ik wil u met mijn woord bereiken. Ik wil u brengen tot geloof en bekering. Christus spreekt. En gebruikt er mensen voor. Mensen die zelf Christus zo heel hard nodig hebben. Mensen die, nogmaals, niks meer zijn dan een ander. Maar die wel geroepen zijn. Predik het woord. Vertel wie Christus is. Vertel dat niemand zonder de Heer Jezus kan. En vertel dat zondaren in Christus hun heil kunnen vinden. En dan is het zoals Paulus het zegt. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Of ergens anders zegt hij, u hebt het woord ontvangen niet als eens mensenwoord, maar als het werkelijk is, als Gods woord. Dus elke keer dat je preek hoort, dan mag je daarbij stilstaan. Christus, denk nog aan mij. Christus zorgt voor zijn kudde. Christus wil mij voeden, niet maar voor een tijdje, maar voor de eeuwigheid. Christus doet nog meer, dat is het tweede. Christus leidt. En nogmaals, dat is met een EI, met een korte I. Hij geeft leiding aan zijn kudde. Denken we nog even aan die kudde. Die schapen, die moeten eten en drinken. Daarvoor moeten ze naar de goede plek. Die plek waar genoeg gras is en die plek waar het water te vinden is. Hoe komen ze daar? Nou, dan moet de herder ze naartoe leiden. Die herder die weet de weg. En die herder gaat ze voor. En die schapen volgen. Maar dan gebeurt het ook dat die herder af en toe moet corrigeren. Als een schaap te sloom is. Dat schaap wil niet mee. Dan stuurt die herder bijvoorbeeld zijn hond. En die hond die jaagt er achteraan. De herder moet corrigeren, want er een schaap is, dat loopt opzij. En dat zit daar aan een struikje te knabbelen. Of het is nieuwsgierig wat er daar aan de hand is. En dan pakt die herder zijn staf. En onderaan die staf, daar zat een klein schepje. En nou, dat lijkt mij een hele kunst, maar daar waren die herders van in geoefend. En dan hadden ze geoefend om zo met die staf in de grond een kluitje los te wippen. En dat gooien ze dan zo dat precies dat schaap geraakt werd. Een schaap schrikken. En de bedoeling is natuurlijk dat hij net aan de goede kant raakt, zodat het schaap naar de kudde gaat. Hè? Niet verder wegrent, maar juist naar de kudde terugrent. Het schaap moet gecorrigeerd worden. Psalm 23 zegt dat ook. Het eerste wat de psalm zei is, hij leidt mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij leidt mij grazige weiden, hij leidt mij zachtjes aan zeer stille wateren. Maar dan ook, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. En dat betekent dus in het goede spoor. Hij zorgt ervoor dat ik op het pad blijf. Dat is nu ook wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus die zegt, wil je nou echt dat woord ontvangen? Wil je bij dat woord blijven? Dan moet je wel op het goede pad blijven. Anders wijk je af en dan krijg je het verkeerde voedsel. En daarom geeft de Heer de leiding aan zijn kerk. Hij geeft leiding door zijn woord. Dat woord dat zegt, nee, niet zo. Hij geeft leiding ook door wat hij in je leven laat overkomen. Hebreeën 12 zegt er iets van. Zo wie ik lief heb, zegt de Heer, die kastijd ik. Dus dat is uit liefde dat de Heer soms een tik geeft, een corrigerende tik. Dat hij zegt, het gaat niet goed zo. Je vertraagt zo. Je let zo op andere dingen. Je bent zo weinig gericht op de eeuwigheid. Je denkt niet meer aan je ziel. Je vergeet je naasten. Je bent allemaal op jezelf en op de wereld gericht. Dan moet je corrigeren. Hij leidt mij soms met zachte woorden, soms met een stevige tik. Maar hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Wat een genade dat de Heer Jezus dat doet. Want hij zegt, ik heb je niet over voor afdwalen. Ik heb je niet over voor het verderf. Nou, zegt de Heer, daar geef ik nou in de kerk in bijzonder ouderlingen voor. Op een bepaalde manier is de predikant ook een ouderling. Een ouderling waarvan dan in de Bijbel staat, die arbeidt in het woord en in de leer. Maar er zijn dus ook ouderlingen, staat er in de Bijbel, die niet preken. En die ouderlingen die zijn er dus voor op gericht om ons in het spoor te houden. Waarom geeft de Heer de ouderlingen aan de kerk? Dat is omdat wij in het spoor moeten blijven. Dat is niet om ons lastig te vallen, niet om ons te controleren, maar om ons te sturen. Om ons te vermanen. Vergeet niet te gaan in het spoor van de Heer. Wijk toch niet af van de weg die de Heer wijst. Daarvoor zijn er vooral twee dingen die de ouderlingen moeten doen. Aan de ene kant geven ze richtlijnen. Dat zijn soms heel praktische richtlijnen. Gewoon beleid dat er uitgezet wordt. De kerkenraad die moet nadenken over allerlei vragen. Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de eredienst? Wat zingen we wel? Wat zingen we niet? Hoe gaan we om met het huwelijk? Met vraagstukken in het huwelijk? Elke kerkenraadsvergadering zijn er wel weer wat van die dingen. De ene keer, nou ja, wordt dat, zeg maar, uitgedragen. De andere keer is dat meer intern. Maar kerkenraad heeft richtlijnen. Richtlijnen vanuit het woord van God, die dienstbaar zijn om de gemeente te bewaren dicht bij het woord van de Heer. Maar soms moet het wat steviger zijn. Hè? Denk maar aan dat kluitje van die herder waar die dat schaap mee laat schrikken en terugroept. Er zijn ook vermaningen. Het kan natuurlijk best eens lastig zijn. Als je huisbezoek krijgt, een ouderling die vraagt door. Dan zeg je, joh, maar ik mis je de laatste tijd wel een beetje in de kerk. Of, joh, hoe ga je eigenlijk om met je kinderen? Of, hoe besteed je tijd? Noem maar op. Er zijn zoveel vraagstukken en dan kan het soms dat je hart een beetje bloot moet leggen en dat je een beetje beschaamd moet vertellen hoe het er eigenlijk mee voor staat. Nou, dat voelt helemaal niet prettig. Niet makkelijk. En toch hoop ik dat u zegt, dat is toch goed dat ik het gezegd heb. Ik ben blij dat de ouderlingen eerlijk met me omgingen. Want ik moet ook gecorrigeerd worden. Het is zo'n zegen dat er nog iemand is, dat uiteindelijk Christus het is die zegt, joh, ga toch in het rechte spoor. In het ergste geval, daar spreekt ook de belijdenis dan over, in het ergste geval is er tucht nodig. In het ergste geval moet de kerkenraad zeggen, ja maar als je echt niet wil luisteren, als je je leven zo duidelijk tegen het woord van God ingaat, dat kan toch niet? Niet om je af te straffen, om te zeggen, nou, iemand die zo zich gedraagt, daar is bij ons geen plek voor hoor. Als je zo wil leven, zoek maar een andere kerk. Of ga maar helemaal niet meer naar de kerk. Jou kunnen we niet gebruiken. Dat is de bedoeling niet. Maar om te zeggen, joh, dit is zo ernstig. We moeten echt iets, je moet het echt laten voelen. Zoals een kind het ook wel moet voelen. Als het niet goed gaat. Nou, als de Heer het geeft, hoop over dat stuk van de tucht later nog wel een keer te spreken. Dat komt in de geloofsbelijdenis nog wel terug. Een paar artikelen verderop. Maar voor nu is dat al belangrijk. Achter dingen die negatief lijken, die hard lijken, daar zit de liefde van Christus. De bewogenheid van de Heer Jezus, dat die zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Of zoals plan 25 het zingt. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing. En dat is soms een stevige onderwijzing. Hij zal door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Dat is het tweede. Christus leidt. Het derde. Christus troost. We zien daar zo die kudde gaan. De herder gaat voorop. Maar er raakt een schaap achterop. Dat is niet uit eigenwijzigheid. Niet meer zegt, ik heb geen zin meer. Maar kijk eens, hij is kreupel. Zijn poot daar is mee misgegaan. En het lukt gewoon niet om mee te lopen. En de herder die houdt zijn kudde in de gaten. En op een gegeven moment krijg je het in de gaten. Of hij had misschien al lang gehoord het blaten van het schaap dat het ongelukkig was. En hij bekommert zich om dat schaap dat kreupel is. Of om een ander schaap dat niet hard kan lopen omdat het drachtig is. Of een moederschaap dat de lammetjes bij zich wil houden. Een schaap dat aangevallen is door een wolf. En daardoor gewond is. De herder ziet het en hij zegt niet, nou ja, probeer er maar weer bovenop te komen. De kudde moet door. We kunnen niet al te veel op jullie wachten. Nee, de herder, een goede herder, die zorgt voor zijn schapen. We zien het ook telkens weer in de Bijbel terug. In Ezechiël 34 bijvoorbeeld. Daar gaat het over dat hij het gewonde verbindt. Isaiah 40. Er staat dat hij de lammeren in zijn armen draagt. De kinderen kennen ook wel de gelijkenis van het verloren schaap. Het schaap dat helemaal was afgedwaald. Maar er is ook in grote nood. En daar gebeurt het ook, hè, dat hij dat schaap in zijn armen draagt en terugbrengt bij de kudde. Psalm 23, die vertelt er dit over. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Dat is weer een andere nood. De angst, de bedreiging. Dat die schapen kunnen vrezen dat er allerlei wilde roofdieren daar in die ravijn op ze storten. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zit met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Daar het schaap dus wees hier in de donkerte. Daar is de herder ook om over ons te waken. De herder zorgt voor zijn schapen. En zo zorgt Christus voor zijn kerk. De Heer Jezus die weet van alle nood. Van moeite, van pijn, van eenzaamheid, van angst. Is het ook niet hoe we de Heer Jezus bezig zien en bezig horen? Denk maar in die heel bekende woorden. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Daar zie je toch die goede herder in spreken. Die vermoeid zijn. Die belast zijn. Kreupel. Niet vooruit kunnen komen. De Heer Jezus ziet het wel. Kom tot mij, zegt hij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als de Heer Jezus dat zegt, heeft hij oog voor de geestelijke nood. Dat hebben we eigenlijk hiervoor al over gehad. Maar heeft hij ook oog voor de tijdelijke noden? De Heer Jezus zegt niet, joh, maar als het met je ziel goed gaat, dan maakt de rest toch niet uit. Of je nou psychisch in de knoop zit, of dat je financieel niet rond kunt komen, of dat je ziek bent. Daar bekommer ik mij niet om, hoor. Ik ga alleen over je ziel. Dat is niet Christus. De Heer Jezus die gaat het je ook ter harte hoe het je gaat in het tijdelijke leven. En die ziet je nood, je pijn, je bezorgdheid. En daar gaat het ook over in de kerk. En daar draagt ook zorg voor in de kerk. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd, nou moeten er niet alleen ambtsdragers zijn die vooral gericht zijn op de geestelijke dingen, predikant en ouderling, moeten er ook ambtsdragers zijn die duidelijk maken dat de Heer Jezus zorg draagt voor de tijdelijke noden. Diakenen. De catechismus of de Nederlandse geloofslijn zegt dit erover. Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. Dus die twee dingen. Geholpen en getroost. Dus diakenen die zijn er om te helpen. Helpen als het financieel moeilijk gaat. Als je financieel vastloopt en elke maand je afvraagt, zou ik nog wel kunnen doen wat er moet? Hè? Dus niet wat er ook nog fijn is in deze tijd, maar gewoon in luxe en zo. Maar gewoon de meest belangrijke dingen, gaat het nog wel? Daarin hulp. Hulp in praktische dingen waarin je er zelf niet uitkomt. Goed, nu geldt hier natuurlijk vaak dat de familie is en zo. In de tijd van de Bijbel was dat in veel gevallen helemaal niet zo. Het was je familie niet kerkelijk. woont die familie misschien niet eens in de buurt. Dat vaak ook wel. Maar die kan wel zeggen, joh, maar jullie zijn christen geworden. Wij trekken onze handen een beetje van je af. Het is een zegen wanneer ja, de familie, wij als familie om elkaar heen staat. Maar die kan niet altijd alles oplossen. Het is een zegen om te mogen zien, er is een kerk waarin niet alleen mensen aan elkaar denken, maar Christus aan je denkt. Dat betekent tegelijk hè, dat je ook helemaal niet hoeft te schamen om voor hulp naar de kerk te gaan. En je hoeft niet in het kerkblad te zetten. Het is ook heel mooi om te zien, de Heer Jezus die wil zorg dragen voor mijn tijdelijke belangen. En daarvoor heeft hij nou speciaal ambtsdragers gegeven. Voor hulp, maar ook voor troost. Soms is er praktisch niks nodig, maar je zit gewoon in de knoop en je zit met eenzaamheid of met verdriet of met huwelijksmoeilijkheden. Nou, daar kan ook een predikant of een ouderling wat in betekenen. Maar dat zijn ook dingen voor het diaken, wel in bijzonder dingen voor een diaken. Om ook in de tijdelijke zorgen dichtbij te zijn. Nou, het is misschien goed om dat gelijk maar even mee te nemen. Ik had het natuurlijk helemaal niet zo ingepland, maar nu, het is gewoon aan de beurt. Maar nu kreeg u vandaag te horen, u mag namen indienen voor diaken. Nou, dan is het goed om je heen te kijken naar mannen die bewogen zijn. Waarvan je merkt dat zij nou, dat is nou iemand, die heeft echt oog voor een ander. En die laat daarin iets zien van het hart van de Heer Jezus. Drie ambten. Christus spreekt, hij leidt, hij troost. Het vierde is, hij regeert. Dat gaat niet over een vierde ambt. Maar het gaat hier over een andere vraag. Waarom zouden we zeggen dat de ambtsdragers daarvoor zijn? Je zou ook kunnen zeggen, het is waar dat de Heer Jezus die dingen doet, en het is ook waar dat hij daar de kerk voor geeft, maar daarvoor geeft hij ons aan elkaar. Alle christenen zijn geroepen om echt een christen te zijn. Om iets te laten zien van wie Christus is. En dat is ook zo. Lees zondag 11 maar eens op na. Of 12. Of misschien wel 13, ik weet niet zeker. Maar in elk geval vraag dan tot 32. Waarom word gij een christen genaamd? En dan gaat het over de drie ambten. En dat wordt gezegd tegen elke christen. Een christen lijkt op Christus. Dat is ook een kenmerk van een christen waar je aan kunt toetsen. Hè? Is dat verlangen. Ik wens te zijn als Jezus. Ik zou ook wel iets willen hebben van zijn spreken. Christus als profeet. Ik zou zo willen kunnen spreken als de Heer Jezus. Zulke goede woorden. Ik zou willen kunnen strijden tegen de zonde. Zoals ik dat bij Christus zie. Ik zou zorgzaam willen zijn zoals ik het bij de Heer Jezus zie. Elke christen is geroepen om iets zichtbaar te maken van de drie ambten van Jezus. Dus je kunt niet zeggen, nou dat werk van Christus, dat kunnen we mooi aan de ambtsdragers overlaten. Het is wel goed dat ik elke zondag voor in de kerk die kerkraad zie zitten. Maar dan kan ik elke zondag weer denken, ah, daar ben ik mooi vanaf. Daar heb je mooi hier 14 mannen voor. Laat die het maar doen. Dan kan ik me wijden aan andere dingen die er verder niks mee te maken hebben. Nee, dat kan niet. Elke christen is geroepen om te lijken op Christus. En te dienen in de gemeente. In het Oude Testament, dan gaat het op een gegeven moment over mensen die krijgen de Heilige Geest. Dat zijn 70 mensen die zeg maar de hoofden zijn van de stammen. En dan valt de Heilige Geest op. En die waren daar bij elkaar vergaderd. Maar dan op een gegeven moment blijkt dat er ergens op een andere plek nog twee zijn die waren er niet bij. El dat en mede had. En die hadden ook de Heilige Geest gekregen. En Jozua, die zei toen, Mozes, dat kan toch niet, hè? Ze waren niet bij ons. Om zo te zeggen, ze zitten niet in de kerkenraad. Dus dan moeten ze toch hun mond houden? Oh, zegt Mozes, Dat is in Numeri 11, vers 29. Ik zou wel willen dat het hele volk van God profeten waren. Dat iedereen goed sprak van de Heere. Het is het mooist als alle mensen zo vol zijn van het werk van God, dat ze er niet over kunnen zwijgen. Maar dat kan wel misgaan. Dus ik snap die zorg van Jozua wel. Niet op dat moment. Maar er kunnen wel tijden in de kerk zijn waar je dat ziet misgaan. Dat was in de tijd van de reformatie zo. En dat is in onze tijd ook weer aan de gang. Ook nu zijn er mensen die dat woord van de Heer serieus nemen. Die zeggen, iedere christen heeft een roeping. Daar hebben ze gelijk in. Maar dan zetten ze nog een stap en dan zeggen ze, dus elke christen mag gewoon het werk van een ambtsdrager doen. We hebben niet meer een aparte kerkenraad. Maar we hebben een kerkdienst waar iedereen om de beurt mag preken. Elke gelovige is toch een ambtsdrager op zich. Dus iedereen mag om de beurt preken. En sommigen zeggen ook, ja, dan mag je dus ook als christen elkaar dopen. En dat is natuurlijk in onze omgeving de afgelopen jaren ook best wel veel gebeurd. Dat er christenen zijn die geen ouderling, laat staan predikant waren, maar die anderen bijvoorbeeld in het IJsselmeer gedoopt hebben. Dat is iets wat eigenlijk een paar eeuwen gewoon nauwelijks gebeurd is, maar in de tijd van de reformatie ook veel gebeurde. En daar hebben Luther en Calvijn en Guido de Bray en zo ook best wel veel over nagedacht. Omdat het in de tijd zo speelde. Maar wat zou je dan eigenlijk moeten zeggen? Als je nou een christen spreekt die zegt, dat is toch zo mooi. Ik heb de weg geopend gezien bij God vandaan, dat ik ook die en die heb mogen dopen. Of welk werk dan ook maar. Wat daar gebeurt, dat is dat eigenlijk twee dingen wat door elkaar gehaald worden. Het feit dat iedere christen een ambt heeft, betekent nog niet hetzelfde als dat er geen bijzondere ambten meer zijn. De hele Bijbel is er duidelijk over, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat er ook bijzondere ambten zijn. En dat God gezegd heeft, iedereen heeft een roeping, maar niet iedereen heeft dat bepaalde ambt. Er zijn die drie ambten. En waarom eigenlijk? Wat zit erachter? Is dat omdat het ergens toch een beetje is dat bij bepaalde mensen de macht moet blijven liggen? We hopen daar de volgende keer over te hebben. Als de Heer het geeft over 2 weken, dan is de vraag, wie is er de baas in de kerk? Het kan zo wel eens voelen, hè? De kerkenraad is wel een beetje, die wil de boel eronder houden. Die wil de boel onder controle houden. En daarom zeggen ze, ja, maar wij zijn geroepen. Is dat het? Nou, zo kan het misgaan, maar dat is de bedoeling niet. Wat de Heer nou zegt is, er is één hoofd van de kerk. Christus is het hoofd van de kerk. Christus wil wel nabij zijn. Hij wil zijn liefde geven. Hij wil zijn vriendschap geven. Maar hij blijft het hoofd. Hij regeert de kerk. Hij staat er boven. En daarom heeft hij gezegd, moeten er ook ambten zijn die dat zichtbaar maken. Die twee dingen zichtbaar maken. De nabijheid en dat gezag. Allebei. Dus een ambtsdrager die alleen maar het gezag uitoefent en die alleen maar zegt, ja, wij zijn geroepen, je moet naar ons luisteren, die vergeet die nabijheid van de Heer Jezus. Maar een kerk waar eigenlijk geen ambtsdragers meer zijn, waar iedereen gelijk is, die vergeet het gezag van de Heer Jezus. De Heer Jezus regeert zijn kerk en hij zegt dat ik wil dat het ook zichtbaar wordt in de orde van de kerk. Dan lees je de hele Nieuwe Testament door dat sommigen bijzonder geroepen zijn tot een bepaald ambt. En dat echt niet alle christenen geroepen worden te dopen. Dat echt niet alle christenen op dezelfde manier geroepen worden te preken. Een heel duidelijk voorbeeld. Wie hadden als eerste gezien dat de Heer Jezus is opgestaan? Dat waren de vrouwen, hè? Maria Magdalena, Maria de moeder van de Heer Jezus en Salome, een paar vrouwen. Die hebben als eerste gezien dat de Heer Jezus is opgestaan. En die hebben het ook verteld. Zij waren getuigen van de Heer Jezus. Maar toen kwam Pinksteren. En toen waren die vrouwen er ook bij. Alle discipelen van de Heer Jezus waren vergaderd, ook die vrouwen. En allemaal, staat er, allemaal vertelden ze over de grote werken van God. Alle 120 mensen. Maar toen werd er gepreekt, en wie ging er preken? Dat was niet Maria. Je zou zeggen, Maria, de moeder van de Heer Jezus. Dat is de enige christen die in de geloofsbelijdenis staat, in de 12 artikelen. Maar de enige christen die in de 12 artikelen staat, die ging niet preken. Maria, de moeder van de Heer Jezus, die hoefde niet te preken. Dat was haar plaats niet. Preken, daar was Petrus voor geroepen. En Paulus zegt het later, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Daar is Paulus voor geroepen, en Timotheus en anderen. Wat wordt daarin zichtbaar? Of wat is daarin dus belangrijk? In de ambten die de Heere geeft, daar zegt hij, ik wil bepaalde mensen roepen. Mensen die niet uit zichzelf een plaats innemen. Mensen die niet zozeer het doen vanwege hun kwaliteiten. Maar mensen die moeten leren, het is niet van u, maar het is van God. Geroepen. Laat zij nog iemand tegen me. Dominee, u mag best eens vertellen hoe u geroepen bent. Hoe u geroepen bent tot het ambt, hoe u geroepen bent naar Urk. Nou, op zichzelf, als dat ergens van toepassing is, vind ik dat niet bezwaarlijk. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat er wel om dat ik geroepen ben. Maar het gaat niet om mij. Dat is natuurlijk altijd best lastig, hè? Als predikant zit je er zomaar weer zelf tussen. Maar de roeping, die zegt nu juist, de Heere zendt goedertierenlijk predikers van die zeer goede boodschap, wanneer Hij wil en tot wie Hij wil. Of nog anders gezegd, in de roeping, dan mag je de zorg van de Heere zien, zoals er staat in Efeze 4. De zelf heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Tweede, wat daarin zichtbaar wordt. De orde. U ziet daar iets van in 1 Korinthe 14. Kort geleden sprak ik nog een jonge vrouw, en die was helemaal vol van de dingen van God en de... Maar kan verder haar verhaal niet zo goed beoordelen, maar zij vertelt dan ook dat ze iemand gedoopt had. En een van de dingen die ik me afvroeg, ik heb verder niet de discussie over aangegaan, maar wat doe je nu met het feit dat er in de Bijbel mannelijke ambtsdragers zijn? Alleen maar mannen geroepen tot ambtsdrager. Dat is een heel duidelijke Bijbelse lijn. 1 Korinthe 14, daar staat, God is een God van vrede. En die wil dat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. En een van de ordeningen die God geeft is, er is een verschil tussen man en vrouw. Alle christenen zijn christen. In Christus is nog man, nog vrouw. De vrouwen waren de eerste getuigen van opstanding. En toch zegt de Heer, in de orde die ik geef, roep ik mannen als apostel, roep ik mannen als predikant, als ouderling, als diaken. Het laatste. En daarna komen wij weer een beetje terug bij het begin. Dat er ambten zijn in de kerk. Daarmee laat Christus dus zien aan de ene kant hoe dicht hij bij wil komen. Hoe zorgzaam hij is. En tegelijk zegt hij daarin. Ik ben wel degene die het hoofd is van de kerk. De gemeente is geroepen tot onderdanigheid. Aan Christus. Niet aan de mensen als ambtsdragers, aan de ambtsdragers omdat die personen belangrijk zijn, maar aan de ambtsdragers om Christus wil. Beste Heer, geeft een kerkenraad om daarin u, maar net zo goed ons, te oefenen in nederigheid. Want ambtsdragers, aan de ene kant zijn ze geroepen in het ambt. En tegelijk zijn ze ook onderdeel van de gemeente. Elke keer, zo denk ik er niet over, elke keer dat ik zo'n zwarte pak aantrek. Zeg maar mijn ambtskleding. Dan zou ik dit moeten bedenken. Eén is ons hoofd. Ik ben niet belangrijk. Maar ik ben wel geroepen om te laten horen. Christus is wel belangrijk. En de gemeente, daar kan het alleen maar goed mee gaan. Als we allen werkelijk ons onderwerpen aan de Heer Jezus. En als we ons onderwerpen aan de Heer Jezus. Buigen voor de Heer Jezus. Dan zien we dat is niet in om er slechter van te worden. Maar de ware onderdanigheid. Dat is dat je mag geven aan Christus. Die als de allerbeste voor je kan zorgen. Want hij is immers geen slavendrijver, maar een goede herder. Amen.